zien. Ik kan hier niet verder. Ik parkeer de auto gewoon hier. Dan loop ik die kant op. Voor jullie beeld, het is ongeveer 10 minuutjes rijden van om mijn centrum af. Ik ben hier, ja, het is echt een heel mooi gebied. Ja, de bossen van Ommen, in de buurt van het Bestmeberg. Ik zou echt eigenlijk niet eens weten welke kant ik op moet. Gelukkig heb ik Google Maps. Hallo. Ik loop hier tussen de bungalows, de vakantiehuisjes, de staakcaravans. Veel seizoensplekken, denk ik. Ik zie veel caravans staan waar de doeken overheen liggen. Nou, ik heb heel wat rondjes gelopen. Heel wat bospaadjes genomen. Ik werd de hele tijd naar hetzelfde punt geleid. Maar ja, ik heb het nu gevonden. Ja, er staat hier een soort groot... Ja, groot is het misschien ook niet, maar een monument. Hoe kan ik het omschrijven? Er staat in letters Kamp Erika op. Jaartallen erbij. En ja, het kamp is nagemaakt. Met soort, je ziet de kleine barakken staan. Een beetje wat voor vorm het heeft gehad. Op die manier kun je wel een voorstelling krijgen van hoe het eruit heeft gezien. Uit eerdere stukken die ik heb gelezen was me al wel duidelijk geworden dat er niet echt heel erg graag gesproken werd over Kamp Erika. Dat het eigenlijk direct na de oorlog is omgebouwd tot een recreatiegebied. En er eigenlijk verder niet heel veel aandacht meer aan is geschonken. En dat gevoel krijg ik ook echt hier. Ik sta hier voor een, nou ja, grof gezegd, een blok beton. Het is natuurlijk een mooi eerbetoon voor de mensen die in die gevangenen hebben gezeten in dit kamp. Heel veel meer kan ik er nu hier ook niet over zeggen, want meer staat er ook niet. Waarschijnlijk denk je als je dit luistert, waar heeft ze het over? Waar staat ze? Ja, ik ging hier langs bij het herdenkingsmonument van Kamp Erika. In de bossen, dichtbij het Overijsselse Ommen. Dit kamp diende in de Tweede Wereldoorlog voornamelijk als gevangenen- en strafkamp in de handen van de Duitse bezetters. Eerder zei ik in het verslag ter plaatse dat er nog maar weinig te zien was van dit kamp. En ik wil hier absoluut niemand mee tekort doen en zeker niet alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om hier een monument neer te zetten. En om elk jaar de geschiedenis van de oorlog te blijven herdenken. Een van die vrijwilligers die het historisch erfgoed van Ommen bewaakt is Harry Woertink. Een Ommenaar die je in de rest van deze podcast zult horen. Samen met Harry vertel ik je het verhaal van Kamp Erika. Een kamp dat zich op een hele andere manier onderscheidde van Westerbork of Vught. Laten we beginnen bij het begin. In de jaren 20 kwam er een theosofische beweging richting Ommen. Beter bekend als de Orde van de Ster, onder leiding van de Brits-Indiase filosoof Krishnamurti. Ze hadden een stuk van het bos in gebruik om daar een spirituele ontmoetingsplek op te zetten. En ze hadden grote ambities.
Ommen zou eigenlijk een spirituele wereldstad worden. Naast Mekka, Jeruzalem, Rome, zou ook Ommen in dat rijtje moeten komen.
Ja, ze bouwden daar eigenlijk een heel dorp. Ze zorgden zelf voor eten. Er was een hospice, een kantine, een wasruimte, een complete gemeenschap. Ook waren er elk jaar de zogenaamde sterrenkampen, die mensen over heel de wereld aantrokken.
Ik kwam voor een week, misschien wel wat langer, zo overnachten. Of op de Bestmeberg. Daar werden tenten neergezet. Later kwamen daar huisjes.
Het was een beweging die eigenlijk weinig kwaad in de zin had.
Het was een hele lichte, letterlijke en figuurlijke beweging. Het was, ja, ze geloofden in de natuur.
En toen veranderde alles. De Duitsers kwamen op steeds meer plekken in Europa aan de macht. En van dit soort ongewenste organisaties wilden ze af.
De Duitsers die kwamen dus Nederland binnenvallen, hè, mei 1940... toen was al de sterrenkampen, die waren toen al verboden, die hielden op. Maar op de Bestmeberg was een hele infrastructuur ontstaan met huisjes en met wegen. En de Duitsers zochten echt een gevangenkamp. En toen hebben ze dat in bezit genomen. En daar barakken gebouwd met heel veel prikkeldraad en wachthuisjes. En daar werden in feite de eerste gevangenen werden daar bij elkaar gezet. En ja, die moesten daar, ja, die werden daar gevangen genomen.
De eerste gevangenen kwamen pas rond 1942 in het kamp. En het waren geen Joden, maar justitiegevangenen. Nederlandse mannen die veroordeeld waren voor economische delicten, zoals het stelen van voedselbonnen.
Onderdak verlenen misschien aan mensen. Helemaal niet zo. Die zegt van, nou, dat zijn de grootste criminelen.
Het onderdak verlenen aan mensen die moesten onderduiken en het stelen van voedselbonnen voor die mensen, ja, daar zaten ze voor vast. En door het tekort aan gevangeniscellen in Nederland werd kamp Erika gebruikt als gevangenis.
En het was zelfs zo dat in 1942 de gevangenissen in Nederland zelf overvol waren. Dus men zocht plek en die werden dan vastgezet op de Bessemerberg. Het was gewoon een gevangenis.
Maar er was iets aan dit kamp wat het bijzonder maakte. De kampbewakers waren zelf namelijk helemaal niet Duits. Het waren gewoon Nederlanders die een baan zochten.
Dat de gevangenen waren, dat waren Nederlanders.
Ja,
dat waren ja, met name werklozen uit het westen. Ja, en die natuurlijk de Duitsers goed gezind waren. En die werden daar bewaker.
En hoe zij met de gevangenen omgingen.
Dat de mensen eigenlijk vanaf het begin ontzettend geslagen werden, gemarteld en dergelijke. Het was zelfs zo dat mensen vanuit kamp Erika in ziekenhuizen belanden. Ja, het was martelen. Er werd iemand bijvoorbeeld in een kelder met gestopt. Die moesten rondjes draaien. Je kreeg soep bijvoorbeeld opgediend. Dat was zo heet. Voordat je er zelf aan toe was, werd het al weggezet. Het was gewoon gruwelijk.
Ja, ze kregen al bijna niks te eten. En als ze dan wat kregen, gaven de bewakers, de gevangenen, kokend hete soep die ze moesten opdrinken. En als dat niet zo weg was, ja, dan hadden ze pech. Moet je nagaan hoeveel pijn dat heeft gedaan. Maar dat was nog lang niet alles. En let even op, het volgende stukje kan als heftig worden ervaren. Naoorlogse ooggetuigen hebben verteld hoe de bewakers tekeer gingen. Een oud-gevangene beschrijft hoe ze op een avond in de vrieskou alle gevangenen zich buiten moesten verzamelen. Ze moesten met z'n allen in een vierkant gaan staan en één van hen werd eruit gepikt. Die werd helemaal naakt vastgebonden aan een bankje en om hem heen zouden 8 à 9 bewakers hebben gestaan. Om de beurt, soms in groepjes, soms alleen, sloegen ze de gevangenen. Ze sloegen tot het lichaam 1 en al bloed was. Een dag later is deze gevangene ook overleden. Ja, alleen al als je dit soort verhalen hoort, word je er misselijk van. En verder wil ik deze podcast ook niet ingaan op de details. Maar ik denk dat dit al wel een beeld schetst hoe de kampbewakers omgingen met de gevangenen. De leefomstandigheden voor de gevangenen waren verschrikkelijk. Overdag moesten ze werken in het bos of bij een boer verderop.
Rode boeren moesten ze aardappels rooien, bieten trekken en dergelijke, dat soort dingen. En dan gingen er gewoon een bewaker mee en dan gingen ze in een groepje. Gingen ze wandelen door Ommen en dan kwamen ze in een van de buurtschappen van Ommen. En dan moesten ze aan het werk.
Lopend gingen ze daar dan naartoe met een route die vaak door Ommen zelf heen ging. Een groep uitgemergelde mannen in die welbekende gestreepte pakken. Die onder schot van de Duitsers door de straat heen liepen. Ga maar eens na hoe traumatisch dit zou zijn geweest als je eigen vader of je eigen man hier tussen heeft gelopen.
En voor en erachter iemand met een groot geweer met de bedoeling van, nou ja, je mag niet weglopen hier, want dan schieten we je neer.
En als ze dan terugkwamen na een harde dag werken, konden ze met geluk direct terug naar hun barak, zonder eerst weer vernederd te worden door de bewakers. Al stond daar alles behalve een fatsoenlijk bed.
Het waren oude barakken. Het is niet zo dat je zegt van je zit in een goed geïsoleerd gebouw of wat dan ook. Nee, ik vergelijk het zelf, en dat kun je ook aan foto's zien, ik vergelijk het zelf met kiphokken. Nee, dat leek nergens op. Winterdag waaide er ook gewoon doorheen. Ik denk dat die mensen het erg koud gehad hebben.
Ja, en voor als je het al even was vergeten, dit was nog steeds een gevangenis. Niet eens een strafkamp, maar een plek waar mannen soms voor de meest onschuldige praktijken heen werden gestuurd. In 1943 liepen de spuigaten uit. Inmiddels waren er in deze periode zo'n 170 mensen omgekomen. Er gingen verhalen rond en er kwamen in deze periode te veel mensen om door al het geweld.
Ze hadden het slechter, nou, je mag komen denken, op het kamp zelf. Ze overleden zelfs in ziekenhuizen. En het is zelfs zo geweest dat rechters verkleed waren als doktoren. Die hebben inspectie gehouden bij een ziekenhuis. En die zagen ook, ja, die mensen die hier in het ziekenhuis liggen, die zijn gemarteld tot bijna tot de dood op volgde. Dus we spreken niet meer uit dat men gevangen wordt genomen in kamp Erika.
Oké, dan denk je, einde kamp Erika? Maar nee, zeker niet. De Duitsers hadden een ander plan.
Men dacht dan ook, kamp Erika is gesloten. Maar de Duitsers gingen wel gewoon door. Het was dan geen justitieelkamp meer. Maar het werd dan als kamp voor mensen die doorgevoerd werden naar kampen in Duitsland.
In mei 1943 werden er duizenden studenten opgesloten die weigerden een zogeheten loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Wat nodig is om te kunnen studeren. Ja, zij werden best wel goed verzorgd voor in die tijd. Ze hoefden weinig te werken en kregen voldoende eten. Ja, deze periode was maar van korte duur. Aan het einde van de maand waren ze alweer allemaal weg. In de volgende periode diende kamp Erika als doorvoerkamp. Voor onderduikers die niet wilden werken in Duitsland en voor de asocialen.
Een arbeidsaanslaglager, dus als doorvoer, voor landlopers en bedelaars. Maar ook voor mensen die zich hadden onttrokken aan de arbeidsplicht in Duitsland.
En toen was het 1944. In het laatste oorlogsjaar transformeerde het kamp van het doorvoerkamp in een strafkamp.
Bewaakt door de SS, Sicherheitsdienst.
Er werd niet langer alleen leiding gegeven door de Nederlandse bewakers, maar de Duitse bewakers van de SD werden gestationeerd op kamp Erika. Ze werkten nu zij aan zij met de Nederlandse bewakers en vormden ook samen een knokploeg.
Ja, iedereen die maar een beetje illegaal handelde, werd gewoon opgepakt door de bewakers zelf. Die gingen op razzia. En als er bijvoorbeeld een gezicht van iemand niet aanstond, werd je opgepakt. En dan werd je daarachter prikkeldraad gezet.
Ook in deze periode was er veel geweld en mishandeling. 9 mensen zijn hierbij omgekomen. De eerste maanden van 1945 gingen voorbij. Terwijl delen van Europa al bevrijd waren, was Ommen nog steeds bezet. De geallieerden kwamen steeds dichterbij. Op 5 april werd het de kampbewakers te heet onder de voeten en ze besloten actie te ondernemen.
De bevrijders, de geallieerden, kwamen eigenlijk uit het zuiden en die hadden Den Ham al bevrijd en de omliggende plaatsen waren al bevrijd. Er werd al geschoten en het kwam ook over bij de kampleiding dat die zeiden van nou, we zijn ons leven hier niet veilig. En toen op een gegeven moment zijn alle gevangenen bij elkaar geroepen, een soort van appel. En toen moesten ze vanaf kamp Erika lopen de brug over richting Balbrug, richting het noorden. Onderweg zagen ze nog wat inslagen van vliegtuigen. En toen zijn ze allemaal lopend vertrokken naar Westerbork.
Tijdens deze 2-daagse wandeltocht wisten honderden gevangenen te ontsnappen.
Er was één grote chaos bij de kampleiding. Trouwens ook bij de Duitsers, hoor, bij de militairen. Die wisten het ook niet meer van de geallieerden. Die komen eraan, wat moeten we? Er was geen leiding meer. En zodoende konden er ook wat gevangenen onderweg al ontsnappen. Als ze dat durfden. Want ja, er liepen natuurlijk wel gewapende bewakers bij. En ja, je was je leven dan niet veilig.
11 april. Ommen is bevrijd. De Duitsers zijn niet langer de baas.
Op het moment dat ze in Westerbork waren, waren de geallieerden ook al, dat was 12 april, ook al in Westerbork. Ommen is op 11 april bevrijd. Westerbork op 12. Ja, de gevangenen waren vrij.
De gevangenen zijn niet langer gevangenen, maar overlevenden van kamp Erika. Niet lang na de bevrijding kreeg kamp Erika alweer nieuwe gevangenen. Nu werden de rollen omgedraaid.
Er werden mensen die fout geweest waren in de oorlog, die werden eigenlijk direct al opgepakt. Ook vaak in zelfbescherming, anders werden ze misschien door de buurt opgepakt. Maar die werden gebracht naar kamp Erika, daar moesten ze verblijven.
Zij wachten hier op een eerlijk proces voor hun daden in de Tweede Wereldoorlog. Maar dit heeft niet lang geduurd.
De kampbewaarders waren Nederlanders. Toen het een interneringskamp was, waren ook weer de bewakers Nederlanders. Die dachten van nou, nu kunnen we onze eigen landgenoten afranselen. Dat gebeurde ook. Want ze waren fout geweest immers in de oorlog. En ze werden nu achter prikkeldraad gezet. En ja, dat liep wel de spuigaten uit. Dat op een gegeven moment ook Engelse militairen die in Ommen gevestigd waren, die hebben gezegd van, wij nemen de leiding over.
Precies een jaar nadat kamp Erika bevrijd was, kwamen de oud-kampgevangenen alweer samen.
Na de bevrijding, toen hebben de mensen die daar gevangen gezeten hebben, die hebben gelijk al een reunie gehouden. Dat is gebeurd op 11 april 1946.
Een jaar daarna, hè?
Ja, een jaar daarna. En toen hebben ze buiten het kamp, want op het kamp kon je namelijk nog niet terecht, maar buiten het kamp hebben ze een herinnering geplaatst.
Je kon het kamp nog niet op, omdat het nog steeds als interneringskamp werd gebruikt. Maar dit werd kort daarna gesloten.
Ze werden daar ook weer gemarteld door, maar het was ook zo dat er ziektes uitbraken. En op een gegeven moment, in december 1946, was het zo erg dat het hele kamp gesloten is.
Nog geen 2 jaar nadat het kamp was opgeheven, werden hier jeugdkampen georganiseerd. Dit deden ze omdat er de afgelopen jaren weinig aandacht naar hen was gegaan. En in 1952 opende er een camping.
In 1952 is dus die camping gekomen. Camping Vakantievreugd was het eerst. Het heette tegenwoordig het Ommeland. Ja. Maar het is begonnen als Vakantievreugd op de Bessemerberg. Ja.
En vanaf dat moment lijkt het vanaf de buitenkant alsof het kamp nooit heeft bestaan. En ook op de camping zelf schonken ze er liever niet te veel aandacht aan.
Nee, we hebben maar geen aandacht aan beschonken. De vakantievreugd wilde daar helemaal niet meer geconfronteerd worden. Er mochten wel plaatjes aan de muur in de kantine van Krishnamurti, maar niets over de oorlog. Ze dachten van, ja, we willen onze vakantiegangers daarmee niet confronteren.
Waarom wordt er zo weinig gepraat over dit stukje geschiedenis? Hoe kan ik mensen spreken uit de omgeving van Ommen die amper wisten van het bestaan van dit kamp?
Ja, dus, we weten heel veel van kamp Westerbork, we weten veel van kamp Vught. Van kamp Erika weet men heel weinig. Ik denk dat dat te maken heeft dat één, het kamp echt verscholen lag, helemaal in de bossen. Twee, ook dat Nederlanders daar in feite huis hielden als gevangenbewaarder. Hun eigen landgenoten sloegen en... Ja, nou, de daden waren heel gruwelijk als in andere kampen. Dat is gewoon zo. Kamp Erika deed daar niet aan onder, hoor.
Hoewel er niet over gepraat wordt en de wereld continu blijft doordraaien, betekent het niet dat je er niet over kan praten. En dat we dit eigenlijk juist zouden moeten doen. Nog steeds wordt kamp Erika elk jaar herdacht. Helaas is niemand van de reunisten meer onder ons.
Niemand heeft het, kan vertellen en zeggen van ik heb daar gezeten.
Maar mede dankzij vrijwilligers als Harry Boerting wordt het verhaal doorverteld.
En ik vind het erg belangrijk om die verhalen niet verloren te laten gaan, maar gewoon over te brengen ook op volgende generaties.
En hopelijk helpt deze podcast daar ook een handje bij. Dit was het verhaal van kamp Erika. Ik sluit de podcast af met het fragment waarmee het ook begon. Bedankt voor het luisteren.
Ja, we denken vrede en vrijheid, zo gewoon. Maar eigenlijk is het niet zo gewoon. Het is niet zo vanzelfsprekend. Ja, vrijheid moet je koesteren. En daarom is het ook goed dat verhalen over de Tweede Wereldoorlog doorverteld worden.